Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, het is een uitstekend jaar voor jonge bedrijven op zoek naar geld. Belgische groeiers hebben samen al een 500 miljoen opgehaald, het tweede beste kwartaal ooit. Volgens president Zelensky van Oekraïne zijn de Russen nu definitief begonnen aan een nieuw offensief in het oosten van het land. In de havenstad Mariupol verdedigt een laatste groep Oekraïners zich tegen de Russische troepen. Dat structureel thuiswerk een invloed zou hebben op die kantoormarkt, dat wisten we al, maar de cijfers zijn nu nog een stuk straffer dan verwacht. En met alle paaseieren en ook mijn vakantie achter kiezen, let's start the week. Het is dinsdag 19 april.
De zeven van de tijd. 1.
Jonge, niet beursgenoteerde groeibedrijven in ons land hebben sinds januari alles samen al een 500 miljoen euro binnengehaald. Daarmee was het tweede beste kwartaal ooit voor kapitaalrondes. Hoe komt dat? Wie springt eruit? En hoe lang zal die financieringstrein nog blijven doordenderen? Micha Sefia, redacteur ondernemen hier bij De Tijd. Goedemorgen.
Goedemorgen, Bert.
Tweede beste kwartaal ooit, Michael. Geef ons eens een idee. Hoe uitzonderlijk is dit?
Dat is al een paar kwartalen, zelfs een paar jaar aan de gang. De buitenlandse investeerders blijven massa's geld in jonge bedrijven investeren. En ja, dat is de zoek naar rendement. En corona heeft natuurlijk ook die groeiers geen windeieren gelegd. Integendeel, want door de pandemie raakte digitalisering in een hogere versnelling. En dus veel start-ups, scale-ups hebben aan hoge waarderingen kunnen geld ophalen.
Het gaat vaak om tech, biotechbedrijven ook, die blijven aantrekkelijk voor het buitenland. Wie zijn de grote winnaars van het jaar tot nu toe, Michael?
Wel, dat is eerst en vooral Deliveract, die 132 miljoen euro heeft opgehaald. Op de tweede plek komt het biotechbedrijf Precurix, die 80 miljoen euro ophaalde om zijn onderzoek naar geneesmiddelen tegen kanker te financieren. Mm-hmm. En op 3 staat Cowboy, de fabrikant van elektrische fietsen. Die tankte 71 miljoen euro bij.
Okay, vorig jaar zijn we uiteindelijk geland op, ja, dat was toen ongezien, 1,4 miljard voor startende bedrijven. Het is nu nog maar april, we zitten al aan een 500 miljoen. Ja, dan wordt dit een nieuw recordjaar, Michael?
Wel, april is al tamelijk stevig gestart voor één operatie van het Frans-Belgische databedrijf Gappler. Levert informatie aan grondstoffentraders en haalde midden april $200 miljoen op, dus een 183 miljoen euro. Als je dat bij die 498 van het eerste kwartaal bijtelt, dan kom je wel aan zo'n 700 miljoen. Dat is al de helft van vorig jaar op 4 maanden tijd. Als de trein voortdendert zoals nu, dan zou het best kunnen dat dat record nog eens aan diggelen wordt geslaan.
Oké, dankjewel, Michael.
2.
De Russische president Poetin lijkt de paasdagen wel te hebben afgewacht om in Oekraïne het geweer van schouder te veranderen en een nieuwe fase in de oorlog aan te vatten. De voorbije dagen waren er al berichten van een verplaatsing van de militaire focus van de Russen naar de Donbassregio in het oosten van Oekraïne. Maar president Zelensky heeft nu gisteravond laatst in een toespraak ook aangegeven dat het Russisch leger voluit gaat voor een offensief in Luhansk en Donetsk. Intussen ging het de voorbije uren ook hard tegen hard in de havenstad Mariupol. Russische troepen hebben daar een groep Oekraïense soldaten omsingeld. Die laatste verschansen zich, wellicht nog met een paar burgers, op een industriële site. Hoe lang kunnen ze dat volhouden en wat als die Russische troepen straks de stad toch helemaal veroveren? Zou wel eens een cruciaal punt kunnen zijn dat het momentum in de oorlog doet kantelen. Collega Lieve Dierks, goedemorgen.
Goedemorgen, Bert.
Je volgt de oorlog nu al bijna 2 maanden op de voet. Hoe staan die Oekraïense soldaten ervoor daar in die fabriek in Mariupol? Hebben ze enige kans?
Ze hebben het Russen al knap lastig weten te maken. En daar is de inrichting van die industriële site zeker niet vreemd aan. Bovengronds bemoeilijken heel wat obstakels de Russische opmars. Maar tegelijkertijd gaan onder dat industriële complex meer dan 20 kilometer aan gangen schuilen, waarin de Oekraïense strijders zich kunnen verschansen en kunnen verplaatsen zonder dat de vijand daar zicht op heeft, waardoor ze plots kunnen opduiken in de rug van de Russen. Voor de Russen is het dus een heel riskante onderneming om dat ondergrondse complex in te duiken, om daar de laatste Oekraïense verzetshaard uit te roken, omdat ze daar een gemakkelijk doelwit zijn voor de tegenstander. toch denken militaire experts dat het nog slechts een kwestie van dagen is voor ook die laatste Oekraïense verzetshaard zich gewonnen gaat moeten geven, omdat de voorraad munitie, eten en drinken in die tunnels natuurlijk niet oneindig is en de bevoorrading vrijwel onbegonnen werk is nu de rest van Mariupol in handen van de Russen gevallen is.
Oké, lieve, lijkt dus een kwestie van tijd te zijn. Wat als Mariupol dan in Russische handen valt? Hoe cruciaal is dat?
Voor Poetin zou de inname van Mariupol een enorme opsteker zijn natuurlijk. Het zou de eerste grote Oekraïense stad zijn die in Russische handen valt. En tegelijkertijd is de havenstad ook strategisch erg belangrijk. Als die helemaal onder controle staat van de Russen, kunnen zij een landbrug slaan tussen de Krim, het schiereiland dat ze in 2014 annexeerden, aan de ene kant, en de Volksrepublieken Donetsk en Luhansk en het westen van Rusland aan de andere kant. Tegelijkertijd kan Poetin soldaten die de voorbije weken betrokken waren bij de belegering van Mariupol dan ook noordwaarts sturen om ze te laten deelnemen aan het geplande grote offensief in Oost-Oekraïne. En de verovering van die Donbass-regio is voor Poetin toch nog altijd cruciaal om een zege in de oorlog te kunnen claimen.
Het lijkt dus wat te bewegen daar in Oekraïne. Dankjewel, lief.
3.
Het laatste pakket Europese sancties tegen Rusland begint stilaan zwaar door te wegen op bepaalde Belgische bedrijven. Bergense houtimporteur Van Horebeke bijvoorbeeld. Sinds begin deze maand mag er zo goed als geen Russisch hout meer worden ingevoerd. En dat kost Van Horebeke heel wat business. Vooral in de verwerking van Larix, een houtsoort. CEO Philip van Pottelberg.
Russische Larix vertegenwoordigt voor het volume van Van Horebeke zeker 30% van het volume. Dat is ongeveer de helft van onze omzet en nog meer van onze marge. Door de sancties die van kracht gegaan zijn sinds 8 april, zal uiteraard de komende weken en de komende maanden daar een einde aan komen. Dus dat heeft toch wel een belangrijke impact op onze business.
Doet dus flink pijn bij Van Horebeke, die Russische houtban, maar de CEO houdt de moed erin.
Het is inderdaad waarschijnlijk een van de zwaarste crisissen sinds het ontstaan van het bedrijf. Maar hout heeft een toekomst. Door het belang van de klimaatopwarming, gezien het bewustzijn bij het publiek en bij de consument stijgt, denken wij toch dat we ook deze crisis zullen overwinnen. Crisissen zijn uitdagingen, het biedt ook een opportuniteit aan. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar het is niet omdat het moeilijk is dat het daarom onmogelijk is.
Van Horebeke gaat bijvoorbeeld op zoek naar alternatieve producten die Larix kunnen vervangen. Maar Van Pottelberg verwacht wel dat de moeilijke periode nog een tweetal jaar zal duren.
4.
We gebruiken onze smartphone voor steeds meer dingen die we vroeger in de echte wereld deden. Onderzoeksinstituut IMEC komt vandaag naar buiten met zijn Digimeter, een jaarlijks onderzoek naar onze digitale gewoontes. En wat blijkt? Onder meer dus dat we steeds vaker liever apps gebruiken dan echte loketten en winkels. In vergelijking met 2020 is nog eens 5% meer online geshopt en zijn er 8% meer betalingen met de smartphone gedaan. Andere trends uit die Digimeter: jongeren laten Facebook nog vaker links liggen. Het sociaal medium verliest 9% schermtijd bij de jongsten. TikTok is daar natuurlijk een grote winnaar, plus 50%. Laatste opvallende tendens: steeds meer Vlamingen gooien hun digicorder de deur uit. 10% heeft vorig jaar zijn tv-abonnement stopgezet, ten voordele van streamingplatforms zoals Netflix of Streams. IMEC waarschuwt wel dat we de digitale kloof niet uit het oog mogen verliezen. Nog altijd heel wat mensen kunnen niet goed mee. Daarbij is ook nog eens 64% van de Vlamingen bezorgd dat de digitalisering eigenlijk te snel gaat.
5.
En daarmee zijn we naadloos aanbeland bij onze dagelijkse portie voorkennis, want die gaat over Netflix. De Amerikaanse streaminggigant komt vandaag met nieuwe abonneecijfers.
Voorkennis.
In 2020, het eerste coronajaar, brak Netflix alle records. Er melden zich meer nieuwe abonnees aan dan ooit. Maar sindsdien heeft de streamingdienst het moeilijk om dat tempo op peil te houden. Vorig jaar zagen ze al een halvering van het aantal nieuwe Netflixers. En ook dit jaar voldoende voorspelde cijfers niet aan de verwachtingen. Het bedrijf hoopt op 2,5 miljoen nieuwe abonnees dit kwartaal. 1,5 miljoen minder dan de analisten hadden gedacht. Een lage drempel. Straks dus zien of ze die überhaupt hebben gehaald.
6.
Deeltijds thuiswerken. Het is een nieuwe norm geworden en dat heeft een verregaande impact op de kantoormarkt in Brussel. Logisch natuurlijk, maar de cijfers zullen je misschien verbazen. Onze redactie heeft de laatste opgevraagd bij de belangrijkste werkgevers zoals NMBS, Proximus, Bpost, Engie, BNP Paribas Fortis en ook KBC. De impact blijkt heel verregaand. Collega Lucas van Akker, goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij bent erachteraan gegaan voor een grote analyse in de krant vandaag. Zeg eens, hoeveel Brussels kantoor verdwijnt er door dat thuiswerk?
Een rondvraag heeft duidelijk gemaakt dat die zes die jij daarnet opnoemde, alleen al bijna 240.000 vierkante meter kantoorruimte schrappen. Dat gebeurt natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Maar niettemin geeft die grote orde van bijna 240.000 vierkante meter toch aan dat het over heel grote oppervlaktes gaan die niet langer nodig zijn als kantoorruimte. Bij de meeste bedrijven zie je toch een halvering van de kantoorruimte.
Een halvering, Lucas, dat is enorm. Brussel kampt intussen al jaren ook met leegstand. Blijft een groot probleem. Wordt dat alleen maar erger met die kantoorexodus?
In de realiteit kan je zeggen dat die leegstand niet echt zal vergroten, vermoedelijk. Omdat veel van die leegstaande gebouwen een nieuwe bestemming krijgen. Een deel van de verlaten gebouwen wordt gewoon omgevormd tot woningen. Er is een enorme nood aan woningen in Brussel. Daarvoor kunnen oude kantoorgebouwen helpen. Een ander deel van het verlaten kantoorpark wordt eigenlijk gebruikt of gerenoveerd tot nieuwe, duurzamere kantoorgebouwen. Daar bestaat vooral bij multinationals vandaag een gigantische vraag naar. Kantoorgebouwen met zonnepanelen enzovoort.
Dankjewel, Lucas. We eindigen met een nieuw entertainment fenomeen dat nu helemaal doorbreekt, dat van de VTuber. Het gaat om mensen die wereldberoemd worden op het internet, niet met hun eigen gezicht. Ze blijven verborgen achter een avatar, dat is beter voor de privacy. Bovenaan de hitlijsten op de live streaming site Twitch, waar je mensen kan bekijken terwijl ze een videospel spelen, verschijnt nu Iron Mouse. Dat is dus zo'n VTuber, een vrouw uit Puerto Rico. Ze speelt voor een online miljoenenpubliek games zoals Elden Ring, een actiespel is dat met zwaardvechten. Even luisteren.
I'm gonna count all my deaths and depending on how many times I've died by the end of the stream, we'll see what happens. Yeah, son of a bitch!
Oké, of dat brutale hoge stemmetje wel authentiek is, is eigenlijk ook onduidelijk. Maar je ziet haar in ieder geval dus niet. Wat je wel ziet is een Japans tekenfilmfiguurtje, roze haar, paarse ogen, dat spreekt wanneer de Puerto Ricaanse spreekt, ook lacht wanneer zij lacht en zo verder. Haar gezicht wordt live gecapteerd door een camera en software. En nu komt het zotste, de markt voor zulke VTubers is booming. Volgens analysebedrijf UserLocal zijn er nu al 17.000 over de hele wereld. Er ontstaan ook echt toegewijde bureaus voor die artiesten en die halen steeds meer geld op. In maart heeft het Amerikaanse VTuber-bureau VShojo $11 miljoen aan financiering gescoord. What a world. En daarmee is ook de kop eraf voor deze korte post-paasweek. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk, vanop de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.